Welkom alweer bij de parashat van de laatste van het boek Leviticus, genaamd Bechutai. En Bechutai is moeilijk te verklaren, maar het betekent zoiets als terug naar mijn orders. En voor de eerste keer krijgen we te maken in de Torah met de uitwerking heel duidelijk zegen en vloek. En er zijn boeken over geschreven. Dirk Prins is daar een van, die in de vorige eeuw een boek uitbracht. Zegen of vloek, aan u de keus. En gek genoeg heeft hij daar een kern te pakken die ook in de parashat van deze week centraal staat. Want als je het heel zwart-wit leest, dan zie je in de zegen dat Hashem zegt, het zou u goed gaan, maar niet in hoe dat inhoudt. Maar de vloeken is die heel specifiek in wat dat inhoudt. Je kan het zwart-wit lezen als afgedaan, als consequenties. Maar door studeren kom je eigenlijk achter dat Hashem ons waarschuwt niet wat hij met ons gaat doen, maar wat wij onszelf zullen aandoen als wij verkeerde keuzes maken. En ik hoop dat je ook met die bril naar deze parashat kan luisteren, dat de waarschuwing is wat wij soms als mens, individueel, maar ook als volk, elkaar kunnen aandoen. Daar heb je niet 4 en 5 mei voor nodig om dat te herdenken, maar ook in gemeenschappen, ook in families. En ook als volk, betrekking, besturing van ons land, waar we normen en waarden aan hechten. En daarom is deze parashat zo belangrijk, omdat ik heb mogen uitleggen al eerder dat de Torah was gegeven. De eerste Torah is kapot gegooid bij het gouden kalf. Vervolgens werd voor de tweede keer de Torah gegeven. En het verschil tussen die twee Torah's is dat de Torah hetzelfde gebleven is op één ding na. Er werd vloeken werden er toegevoegd indien wij ongehoorzaam waren. Maar, zoals ik al eerder heb aangegeven, de vloeken zijn tijdelijk en wanneer we het teshuva doen, zal hij een keer brengen in ons leven. Tegelijkertijd valt er heel veel over te vertellen en ik probeer dat in een kort mogelijke tijd duidelijk te maken. En wat beter door het schriftwoord daar zelf bij te pakken, Leviticus 26, wat de afsluiting parashat is van het boek Leviticus, wat eindigt met hoofdstuk 27. Maar daar staat een kern en die kern wil ik met jullie behandelen. En dat gaat over het 26e hoofdstuk vers 44 en 45, wat vaak over het hoofd gezien wordt. Er staat namelijk als volgt. Woest en verlaten is het en het zal alsnog een rust voor de niet gevierde Shabbatsjaren inhalen. Zolang zullen jullie moeten boeten voor je zondige daden, omdat je mijn voorschriften en wetten hebt verworpen en een afkeer hebt gehad van. En zelfs dan, wanneer je het land van je vijanden bent, zal ik je niet verwerpen. En je zal niet uit afkeer aan een totale vernietiging prijsgeven. Dan zal ik ontrouw worden aan het verbond dat ik met jullie heb gesloten. Want ik, Hashem, ben jullie God. Ik zal jullie weer denken aan het verbond wat je met jullie voorouders, toen ik ten aanschouw van alle volken uit Egypte haalde en de belofte aan God te zullen zijn. Ik ben de Heer. Wat is hier belangrijk aan dit statement? Het statement is dat wanneer Israël de voorschriften, waar ze bij de berg Sinaï hebben gezegd, we zullen doen en we zullen horen, tot een eeuwig verbond is, en wanneer we dat verlaten, consequenties heeft. Toch heeft Hashem al het recht om zijn schepping te vernietigen. Dat zien we. Dat zien we bij Noach als voorbeeld te noemen. En de Midrash vertelt dan ook dat Hashem zelfs bij het vernietigen van de Egyptenaren bij de Rietzee verdriet had, omdat ook dat zijn kinderen zijn. En daarom zegt hij altijd, waar ook Paulus zijn statement in maakt in het Nieuwe Testament, altijd een overblijfsel zal zijn, die zal terugkeren en nooit volledig zal vernietigen, omdat Israël tot de laatste dag van de wereld nut heeft. Sterker nog, zonder Israël geen terugkeer van de Messias. En wat hier verteld wordt is heel belangrijk, omdat hier ook tegelijkertijd wordt verteld dat we die Torah moeten lezen bij dag en bij nacht. En welk psalm spreek ik dan over? Psalm 1. Staat in Nederlands vertaald wet. Uw wet overpeins ik bij dag en bij nacht. Maar eigenlijk staat daar Torah. Uw instructie. En waarom is dat zo belangrijk? Over minder dan een week gaan we Shavuot vieren. En dan gaan we een lerenennacht hebben. Een overpeinzing, een denken, een gedachte over het boek Rut. Maar ook wat Shavuot inhoudt. En we hebben altijd mooi samengevat. Shavuot is niet alleen het ontvangen van de Heilige Geest. Dat zou te goedkoop zijn. Het is het ontvangen van de Heilige Geest. Mits de plus. En de plus is het ontvangen van zijn instructieboek, de Torah. Oftewel hoe wij dat dan moeten tot uitwerking brengen. En ik heb dan ook hier gezet gebrek aan kennis. En dan heb ik het over intelligentie plus het hart. Oftewel relatie. Is een gevaar in deze tijd. Er worden van allerlei kanten worden we bestormd met dingen waar we iets van moeten vinden. Waar we ons tijd aan moeten voldoen. Ons werk. En het zorgt voor inkrimping van beperking tot Gods kracht. Maar ook tot zijn wetten en regels die ons een goed leven geven. Dat kun je ook nalezen in onder andere Leviticus 26. En om daar maar de woorden van Dirk Prins te halen. De zegen of vloek aan u de keus. En dan hoor ik jullie denken, ja, maar wat van de mensen die niet gekozen hebben voor dingen die hun overkomen zijn, buiten hun toedoen, onschuldige mensen die omgekomen zijn, et cetera, et cetera. Het is door toedoen van sommige harten, zoals Yeshua zelf zegt, van jullie harten, dat hij de scheidsbrief heeft gegeven, maar ook dat hij dingen toestaat voor een reden die we niet altijd begrijpen. En tegelijkertijd is het niet een vrijbrief voor de mensen die dit op zich namen als een zwaard met wij voeren Gods Torah uit. Dan denk ik bijzonder aan de middeleeuwen. Dan denk ik bijzonder aan de kruisvaarders die helaas dit statement van deze parashat misbruikten om simpelweg Jeruzalem in te nemen en Joden zoals Arabieren te vernietigen met het verhaal dat God trouw is in hun ogen en hun de executeurs zijn. God zal niet in gebreken blijven, de mens wel. En dat moet in elke generatie hersteld worden. Nog iets moois, en dat is een aanvulling op de parashat van Jonathan die heeft gehad vorige week, Bahar, is dat een van de redenen waarom ons volk nu in ballingschap leeft, tot twee keer toe, is het niet houden van de Shemitah-jaren en de Joveljaren, die bijzonder rekenschap werden gelegd met het niet omkijken naar de weduwe en de wezen, maar bijzonder de Joveljaren en de Jubeljaren zogenaamd, maar ook de Shemitah-jaren die niet meer geteld worden. Nauwgezet met het land. En het land heeft dan ook letterlijk 2000 jaar, afgelopen 2000 jaar, brak gelegen. Het bracht niks meer op. En zodra er weer Joodse voeten het land gingen bewerken, kwam er weer vergroening, vernieuwing. En het is dan wel heel grappig dat anno vandaag Israël met hoge technologie gepaard gaat. En op één van de redenen waar ze bijzonder goed in zijn, is irrigatiesystemen. Het systeem om een onvruchtbaar land weer vruchtbaar te maken. Soms door een paar druppels per dag voor bepaalde planten die daar genoeg hebben om weer te groeien. Dieren die daardoor terugkomen, het ecosysteem wat hersteld wordt. En dat is in de vorige regime van de afgelopen 2000 jaar die in Israël hebben plaatsgevonden, niet plaatsgevonden, alleen onder de Joden. Toch is er binnen het Jodendom het onderwerp wat vertaald wordt naar het Nederlands afwijzing of verwerping. En in het Hebreeuws heet dat toch gaga. En toch, gaga, is verwerping. En het leven uit verwerping is dus vaak het gebrek aan kennis door de omgeving die daar vaak helaas een verkeerde duit in het zak doet door daar een toevoeging aan te geven, vaak gebonden aan een ideologie. En een van de goede voorbeelden die je daarvan kan geven is Nazi-Duitsland, die de term Juderijn in de mond nam. De wereld zou beter af zijn als de wereld geen Joden meer zou kennen. Gelukkig zijn ze daar niet in geslaagd. Ze zijn wel heel ver gekomen. Daar hebben we tot heden vandaag last van. Maar zonder de Joden kan de wereld niet bestaan. Alleen al voor de terugkomst van Messias. Maar ook als het gaat om uitvindingen. Als het gaat om verbeteringen. Wat gunsten en goedheid is van Hashem. Er is een rabbijn uit de vorige eeuw, helaas is die in de pandemie, wat wij corona noemen, gestorven. Zijn naam is rabbijn Sachs. En rabbijn Sachs heeft onderzoek gedaan betrekking tot religie en met name geloof, wat dat doet met continenten, met groepen, met mensen. En zijn verslag is dat China een heel groot land is met ruim 1 miljard mensen, maar weinig bijgedragen heeft aan de verbetering van de mensheid als het gaat om uitvindingen. Denk aan medicijnen, denk aan andere dingen die een rekening houdt met een volgende generatie. Nogmaals, Chinezen zijn wereldwijd 1/3. En toch, vergeleken met een Europa wat een joods-christelijke achtergrond heeft, heeft zich anders ontwikkeld daardoor en mede gefocust op ziekenhuizen, medicijnen, et cetera. Waar China dan wel goed in is, is in dit geval het kopiëren daarvan in de hoeveelheid. En daardoor zie je de ontwikkeling dat zelfs de religies, ondanks dat er verlatenheid is, en daar bedoel ik mee dat de groepen mensen die in continenten wonen, waar zelfs in Europa wordt gezegd God is dood, toch nog de goedheid van die Torah klinkt in hoe wij naar de wereld kijken. En bijvoorbeeld China, waar hun hoofdgeloof boeddhisme is. En boeddhisme houdt in iets goeds ziet iets slechts. En een slechts ziet iets goeds. En ik heb niet rekening te houden met mijn medemens, maar vooral met het eer van hun voorouders. Een andere kijk van de wereld. En China is dan ook het land wat het meest ver afstaat van de Torah. En toch, ook daar gebeuren anno vandaag wonderen. De wereld is klein geworden door een digitale wereld, maar tevens ook heel kwetsbaar. En om even terug te gaan naar het onderwerp de zegen en de vloek. Dit was niet anders dan vandaag als in de tijd van Jesaja. Jesaja leeft in een tijdperk dat men de Smita-jaren verwaarloost en zelfs de wetten en de regels die door de handhavers goed moesten gebruikt worden, misbruikt werden. En dan heb je dus over het woord toch gaga, verwerping. En toch kon Hashem zijn volk niet verwerpen. Hij moest een uitspraak doen dat het volk voor de eerste keer in ballingschap gaat. Dat is de bekende Psalm 137. Bij de rivieren van Babylon zaten wij en weenden wij verlangend naar huis. En toch is Jesaja 50 vers 1 de kern van Gods hart, hoe hij hierover denkt. En de Talmud Sanhedrin 105 gaat daar heel bijzonder op in met de gedachte die hier gedeeld wordt. Wat staat er in Jesaja 50 vers 1? En eigenlijk ook 2. Dit zegt Adonai, kinderen van Israël, heb ik je moeder soms weggestuurd omdat ik van haar wilde scheiden? Heb ik jullie soms als slaven verkocht omdat ik mijn schulden moest voldoen? Nee, jullie zijn verkocht omdat jullie gezondigd hadden en je moeder is weggestuurd omdat jullie opstandig waren. Dit stukje geeft aan de kern van een situatie die op dat moment plaatsvond. Maar Godzijdank stonden de mensen op als Jeremia en vele anderen met hem, Ezra, wat ook betekent hulp, die het volk weer terugbrachten bij Gods vader. En dat moet me toch even van het hart. We gebruiken dat in de Nederlandse taal. Maar de Nederlandse taal heeft een woord wat wij kennen als Oude Testament en Nieuwe Testament. En toch zit het mij dwars om de reden dat niet zozeer dat woord moeten vermijden, maar wel de kern moeten begrijpen als we het Oude Testament noemen, wat in Meleas is ingeburgerd, wat dat inhoudt voor een Jood. En vooral ook als gelovige in Mashiach. Want het Oude Testament betekent wat eerst van toepassing was, is oud en afgedaan. En er zijn nieuwe wegen om dat te bewandelen. En we weten vanuit de hele Bijbel, inclusief de Brit Hasha, dat de wegen niet anders zijn. Dat de Torah hetzelfde is gebleven. En dat God een grote plan had, niet alleen met de Joden, dat zien we al een hele Tanach voor, maar wereldwijd. En daar hopelijk in onze dagen tot voltooiing gaat komen. Ook in Jeremia 31 vers 35 tot 37 wordt hier wijding aangegeven. En ook in de Haftara van deze week, wat ook toevallig in het boek Parashat van deze week in Jeremia op ingaat. En ik heb het vaker uitgelegd. Jeremia, in dit geval de Parashat van deze week, vertelt altijd de kern wat ook in de Torah vermeld wordt. En als we dat lezen, dan moeten wij gaan naar Jeremia, hoofdstuk 16 en 17. Die vertellen dat in dit geval Hashem niet had gewild dat wij in ballingschap kwamen, maar het moest, maar vervolgens een belofte doet om ons terug te brengen. En voor degenen die in de vorige eeuw geboren zijn en nu geboren zijn, weten dat Israël een feit was. Maar er zijn nog mensen geweest onder mijn vader die nog een paar jaar voor de stichting van Israël zonder de staat Israël geleefd hebben als een feit. En daarom is het zo belangrijk die woorden te kennen van één op Milvado. Er is geen ander als hem, maar ook ondanks wat de mens en volken zichzelf aandoen. En de Tweede Wereldoorlog is daar een perfect voorbeeld van. Hij is getrouw en hij doet dingen herstellen. En bijzonder wel ook weer om waar Jonathan het over had, het Smita-jaar. Om de één keer in de 50 jaar, het Joveljaar, waar oude rechten teruggegeven worden. Wat deze parashat ook ons leert, is wat wij van God vinden en denken. En dan heb ik het dus over Godsbeeld. Er zijn in sommige kringen de gedachte dat de God van het Oude Testament, om maar weer dat woord te gebruiken, een God van wraak is, een God van boos, een strenge God en de God van het Nieuwe Testament, een God van liefde. En vooral daar blijft het bij. Toch lees ik in heel de Torah door, met name in Deuteronomium, dat God niet alleen liefde is, maar ook rechtvaardig en goed. De psalmen staan er vol mee. En dan hebben we het dus te maken met de parashat, die gaat over zegen en vloek, en daar hebben we waarschijnlijk allemaal gedachten bij. Maar zoals ik al vaker mocht aangeven, iemand die God in zijn leven heeft, is onvermijdelijk, wordt blootgesteld aan zowel zegeningen als vloeken. Het verschil is dat een kind van God een keer kan brengen in die vloeken op één voorwaarde. Relatie en teshuva. En teshuva, lieve mensen, vloeit voort uit het gebrek van een gemis. En de definitie in het Jodendom voor gebed is dan ook, wanneer bidt men, niet door alleen relatie, maar ook door het gebrek van een gemis. Daar moet je eens over nadenken. Betrekken we bidden voor alles. En ook in de tijd van Yeshua werd er uiteraard gebeden. En Yeshua heeft daar ook een antwoord op. Een opmerking die mij in ieder geval vaak bezighoudt met die bekende woorden, jullie bidden wel, maar ontvangen niet. Wat zou Yeshua daarmee bedoelen? Want bidden kan iedereen, maar de uitwerking daarvan heeft soms meerdere consequenties, maar ook tijden, zoals we in deze tijd zijn vergeven, zoals er 2000 jaar lang gebeden is door de zijnen voor de staat Israël. Velen hebben het niet gezien, of misschien toch wel, ondanks het nog niet werkelijk was. Zoals Avram in de Brit Galasha wordt gezegd dat hij de tempel al zag, het Nieuwe Jeruzalem. Staat het Nieuwe Jeruzalem er al? Of is dat een glimp voor iets wat misschien de gelovigen treft, maar niet altijd kan delen omdat het nog niet werkelijkheid is? We leven in een tijd waar studeren niet populair is, maar ook afleidingsmanoeuvres worden gedaan. Als je bedenkt in de vorige eeuw dat de katholieke kerk tot 1960 niet de Bijbel gelezen werd. En nog steeds wordt daar slecht aandacht aan besteed. Want als men echt gaat lezen, gaat men vragen stellen. En gaat men nieuwe dingen ontdekken. En één daarvan is inzicht, wat gepaard gaat met gebed. Nogmaals, ik wil het wederom definiëren. Wat is gebed? Gebed komt voort uit shuva. En daar zit het woord teshuva in. En het woord shuva min een t is terugkeren. En de bekende tekst in de Bijbel, shuva lecha. Keer naar mij toe en ik zal naar u keren. Dat is de tekst. Maar wat is dan gebed? Waar komt het uit voort? Het komt voort uit iets wat je mist. Maar ook, wat heb je daarvoor nodig? Emona. Geloof. Vertrouwen. En je kan dus stellen, als je niet kan bidden, of niet kan bidden, of misschien wil bidden, of kunt bidden, dat er iets in de weg staat. Maar misschien ook zelfs zo erg, dat de harten zijn toegeschroeid vanwege de drukte en de omgeving waar je in leeft, dat je niet iets mist in je leven. Dat is heftig. Dat je niet meer bidt, omdat je niet alleen behoefte daar niet meer aan hebt, maar dus ook niks mist in je leven. Een gelovig iemand mist altijd iets in zijn leven. Het kan altijd beter. Er zijn altijd dingen waar nog verbetering aan gebracht kan worden, omdat de wereld, en dan heb ik het bijzondere niet alleen over de regeringen, maar ook instituties, gebreken laten. Het kan niet zo zijn dat wij denken, Nederland heeft de voedselbanken, Nederland heeft huizen voor arme mensen, betrekking tot als het winter is, dat ze een slaapplaats hebben. Ik hoef geen sedaka meer te doen. Ik betaal mijn belasting, ik heb genoeg, ik doe genoeg bijdragen daardoor. God wil het voorbeeld wat hij gegeven heeft in Avraham, Yitzhak en Jacob. En bijzonder denk ik aan Avraham, wanneer Hashem Sodom en Gomorra wil vernietigen. Het is Avraham die bidt. En wel te verstaan, denk goed daarover na. Het ging niet alleen over Lot en zijn familie. Hij begon bij 50. We weten het verhaal. Hij wordt steeds kleiner. En zelfs die paar mensen heeft hij de rechtvaardige gered. En de andere die zich daar niet wilde voor lenen, omdat ze geen teshuva ervaren, of shuva beter gezegd, terugkeer, hebben een hoge prijs betaald. En zelfs die generatie die zich niet shuva kon maken, en denk ik bijzonder aan de generatie van Noach, wordt in de Brit Chadasha vermeld dat Yeshua 3 dagen in de buik van de aarde geweest is om die te vertellen dat de Messias geweest is en daar een uitzondering werd gemaakt, omdat de wereld toen, gek genoeg, niet alleen qua zelfde grootte, maar bijna hetzelfde aantal mensen op aarde woonde, namelijk 8 miljard. We zitten tegen de 8 miljard mensen op dit moment. En er zijn 2 soorten groepen. Eén groep die zegt, gaat heen en vermenigvuldig u, de wet van Hashem. Elk mensenleven telt, of je nou gehandicapt bent, gezond of ongezond. En ook een groep die zegt, weet je, ik vind het hier een beetje te vol. En het zou fijn zijn als de ouderen plaats maken voor de jongeren. De leeftijd van 70 of 65 is misschien genoeg om jongeren nieuwe kansen te geven. Het zij het huizenprobleem wat we tekort hebben of andere dingen. Het heeft te maken met een bril die zij opgezet hebben en die niet meer uitgaat vanuit Gods wetten en regels. En dat is omdat men niet studeert. Studeren is dus noodzakelijk. En het is fijn rabbijnen en dominees te hebben, maar het is nooit de bedoeling geweest dat er een grote club mensen simpelweg op een lauwe gaan zitten, alleen maar ontvangen. Hashem heeft alle soorten mensen nodig die een bijdrage levert aan zijn koninkrijk. En ik heb een aantal sleutels gevonden die simpelweg niet alleen bevestigd worden door de commentaren met onderzoek en studie, maar ook gewoon simpelweg te vermeld staan in de Bijbel. En één daarvan is Matteüs, waar dus vermeld wordt dat men bidt maar niet ontvangt, maar ook wat daar de consequenties en gevolgen van zijn. Als je bijvoorbeeld ziet in Matteüs 6, vers 7 en 8, daar staat er: bid niet met omhaal van woorden, zoals de goyim, en hij heeft het over mensen die niet in Hashem geloven. Zij denken immers dat ze verhoord zullen worden omdat ze zoveel woorden gebruiken. Doe daar niet zoals zij, want uw vader weet wat u nodig heeft, nog voordat u erom vraagt. Zo moet u dus bidden en dan wordt het onze vader gegeven. Dat is een bijzondere opmerking. En als je deze opmerking in gedachten houdt en je komt in Matteüs 7, het hoofdstuk daarna, wordt er iets heel bijzonders aan in mijn idee gekoppeld qua sleutels die bij elkaar horen. Zoals Yeshua in Gethsemane tegen zijn eigen talmidim zegt: de wil is er wel, maar het lichaam is zwak. En we hebben daar gelukkig de Ruach Kodesh voor, die voor ons bidt, pleit en helpt. Maar er is ook zoiets als uitstrekken, verlangen. En dat vond ik Jonathan, in ieder geval van mij, inspirerend mooi vorige week zeggen van de drukte van de dag, een gezin, kinderen. Het mag nooit een excuus zijn van: ja, ik heb weer niet gebeden, ik heb weer niet dit gedaan. Of ik heb daar geen tijd voor. En God snapt het. Ja, God snapt alles. Maar hij wil ook in de minimale tijd die we soms hebben, dat we daar ons naar uitstrekken, omdat hij ons tegemoet zal komen. Omdat we altijd wel excuses hebben van: dat kwam omdat. En daarom is het zo bijzonder dat in Matteüs 7, vers 7 tot en met 12, een sleutel staat die niet alleen gepaard gaat met de mond aangaande gebed uiten, maar een actie, een houdingsaspect die niet losgekoppeld kan worden van mitzvot, van Torah. En daarom staat er ook in hoofdstuk 7 van Matteüs: vraag en u zult het krijgen, zoekt en u zult het vinden, klop en er zal voor u worden opengedaan. Ja, en ieder die vraagt zal krijgen, en wie zoekt zal vinden, en voor wie aanklopt zal worden opengedaan. Er is onder u iemand die zijn kind voor een steen geeft als een brood vraagt, of een slang als een vis vraagt. Ondanks uw slechtheid weet u aan uw kinderen dus het goede te geven. Hoeveel te meer dan zal uw vader in de hemel grotere dingen aan wie van hem erom vragen. Behandel mensen zoals u daarom behandeld wilt worden, want dat is waarom het gaat in de wet, oftewel de Torah, en de profeten. Lieve mensen, dit is de samenvatting van hele Torah, betrekkend Tanach, wat wij dan Oude Testament noemen. Het is zo levend als wat. Het is niet oud, het is niet stoffig. Het is het constructieboek waar Hashem zegt, en het kopje hier, als je in de Bijbel hebt, staat: een gebed wordt verhoord. Dus met andere woorden, de sleutel waarom een gebed verhoord wordt. Het is dus niet: God, ik heb hulp nodig. Maar als je houdingsaspect daar niet naar is, oftewel de werken van Abraham, Isaac en Jacob, dan kan jij die zegen in de weg staan. En wat ervaren wij dan als gelovigen in Yeshua? Ik geloof in Yeshua, maar ik ervaar niet altijd zegen. Sterker nog, vloek. En heb je daar wel eens over nagedacht? Dat de aartsmoeders, velen van hun, geen biologische kinderen konden krijgen. Hoe is die vloek opgeheven? Door mitzvot, door vertrouwen, door geloof. Soms hele specifieke situaties die soms gepaard gingen met hele lastige dingen. Ik denk bijzonder aan de eerste voormoeder, Sarah. Sarah die een gelovige vrouw was. Sarah die mooi was. Sarah die de enige vrouw van, van Abraham was, maar Sara ook, die een Hagar aanstelde om het probleem op te lossen. Sara, die dus een probleem zag en naar Hashem geweest was, maar interpretatie gaf om eenmalig met Hagar te slapen om een zoon te verwekken. En die zoon, die zij nooit bij name noemt, dat kind. Stuur dat kind weg. Dat kind heeft nooit de naam Ismaël gehad voor haar. En dan moet je bedenken wat dat betekent. En het is blijkbaar niet alleen in lijn van Sara, maar ook van Hashem. Want het is Avram die in de problemen komt. En het is Hashem die toen al sprak tot de mens, wat wij Heilige Geest noemen, wat precies hetzelfde concept is. Luister naar je vrouw en doe wat zij zegt. Stuur haar weg met één kruik in de woestijn. Dat is een zelfmoordactie. Je zou zeggen, wat een krule man. Want als wij de Genesis lezen, dan lezen we dat Avram goed is. Dan lezen we dat Avram gastvrij is. Dan lezen we dat Avram om de omtrek een goede naam had. Maar het is dezelfde man die naar zijn vrouw luistert en zijn biologische kind met een andere vrouw wegstuurt in de woestijn. Het zijn dingen waar we over na moeten denken. Dat deze vrouwen uiteindelijk oplossingen zochten, maar moesten bekennen dat shuvu, terugkeren. En dat kan voor iedereen anders zijn. Omdat we soms in situaties geboren zijn die we niet altijd graag zelf uitkiezen. Gebed is verlangen. Gebed is bidden omdat je iets mist in je leven. En vaak de kern bij jezelf ligt. We kunnen Satan de schuld geven. We kunnen situaties de schuld geven. We kunnen regime de schuld geven. Maar Yeshua zegt zelf, als we in de Matthäus lezen, dat wij bidden, maar niet ontvangen, omdat het vaak in onze nabije omgeving, vaak wij zelf, in de weg staan. Kom ik toch weer even bij Sara uit. Sara moest bekennen dat ondanks het een goed idee leek, dat het uiteindelijk een nachtmerrie werd die ze zelf gecreëerd heeft. En toch krijgt ook Ismaël een zegen, te willen van Hashem's naam. En daardoor weten wij dat wij een goede God hebben, een rechtvaardige God, maar ook een God die barmhartig en liefdevol is. En die God begint niet ergens bij Matthäus, het Nieuwe Testament, een God van liefde. Mijn God van liefde begint bij Genesis 1. Maar ook rechtvaardig. Liefde en rechtvaardigheid horen bij elkaar. Het nee zeggen tegen je kind is een liefde voor hem of voor haar, omdat sommige dingen niet goed zijn. Zoals God Hashem tegen Adam en Gava zegt, van alle bomen mag je eten, behalve deze. Geloof je echt dat hij dat deed om de mens alleen maar te testen? Om te kijken? Om te, als het ware, uit te dagen? Tuurlijk wist hij de uitkomst. Maar ik heb het vaker verteld en ik zeg het weer. We beginnen in Genesis 1 met twee bomen. Boom van goed en kwaad en boom des levens. En volgens de Zohar is de boom des levens niemand anders dan de Mashiach zelf. Wat vergeleken wordt met de levende Torah. Het is toch wel heel opmerkelijk dat wij afsluiten met het boek Openbaringen. En van al die verleidingen die geweest zijn, is er een keuze gevallen van al die generaties mensen. En wat blijft er over? Zijn er nog twee bomen? Er is één boom over. Boom des levens. Waar wij aan deel hadden en hebben. Maar Adam en Gava kregen een opdracht mee in de wereld. En wat gebeurde bij die boom des levens in Genesis 1, 2, 3? Die boom werd beschermd. Daar was geen toegang op dat moment. En daardoor kreeg de mens een opdracht. En die opdracht heet Torah. Heet mitzvot. En heet wanneer wij deuren voor ons gesloten zijn. Simpelweg gebed niet alleen het optie is, maar het houdingsaspect. Die moeten we niet, die hebben te veel vaak los van elkaar gekoppeld. En daardoor hebben we vaak vloek ervaren in plaats van zegen. Zoals Hitler voorspoed gaf aan een 1000-jarig nazi-rijk. En wat heeft hij achtergelaten? Miljoenen doden. Niet alleen 6 miljoen Joden zijn vermoord. Ook homo's. Ook zigeuners. En onschuldige slachtoffers. Miljoenen Bijna 1 miljard mensen schat men op. In 5 jaar tijd. Wat men furie noemde. Ik wil afsluiten met een geheim. En dat geheim staat in Romeinen 11. En ik geloof dat we daarmee te maken hebben. Ook aangaande het onderwerp waar we over hebben. Waar Paulus over spreekt. Secuur en weinig. En Daniel heeft daar in het verleden vaker over gesproken. De volheid van de volken. Ik weet niet of jullie deze term wat zegt, maar het staat in het Nieuw Testament. De volheid van de volken. Ik geloof zelf dat we in een tijdperk zijn gekomen dat de volheid van de volken bijna, als het al niet is, vol is. Wat bedoel ik daarmee? Dat de volken niet meer tot Yeshua kunnen komen? Zeker. Maar Israël speelt steeds meer een dominante rol, omdat Hashem bezig is om terug te keren in onze generatie. En daar wil ik niet alleen zeggen amen op, maar het betekent meer dan alleen het woord amen. Het betekent El Melech Neoman in het Hebreeuws. En dat betekent Hashem is een trouwe God. Een God van trouw. Een God die soms in een generatie als deze zegt, jongens, nog even geduld. Ik verwacht van jullie excellentie. Ik heb het vaker gebruikt. Maar ook die woorden die Jozua toen hij het land ging innemen, werd sterk en moedig. Maar Heer, ik ben niet altijd sterk. En ik ben ook niet altijd moedig. Daar heb je gebed voor. Daar heb je instructies voor. Daar heb je voor mensen voor. En die mensen moeten om je heen staan. En die mensen moeten niet alleen om je heen staan. Die doen als het goed is wat Torah doet. Ik kan vandaag niet koken. Ik kook voor jou. Ik heb op dit moment niet het geld om een kleding te kopen voor de winter. Ik heb een extra jas. Want als we het van de regering verwachten. En dat zien we ook steeds meer. Dat houden respect. Zelfs tot het opvoeding van onze kinderen als het gaat om school. Zelfs met het doorgeven van geloof, dat leren ze op school. Nee, lieve mensen, dat zien ze thuis. Als jij zegt tegen Jantje, je mag niet roken, maar je hebt zelf een sigaret in je mond. Denk je dat jij geloofwaardig bent? Als jij zegt, we vieren Shabbat, maar het kind ziet daar niks van terug of wanneer het je uitkomt. Wat voor beeld denk je dat zij van God krijgen? Een God die trouw is? Een God die zijn ja en ja is en een nee en nee? En dan de onthulling, wat voor mij weer opnieuw raakte. En het staat in Romeinen 11, om precies te zijn vers 25 en 27. Het is echt een heel bijzonder vers, die ingaat op een groot geheim, die naar mij deed steeds meer onthullend is en wordt in onze eeuw, in deze dagen, in onze generatie. Hij zegt, broeders en zusters, ik wil voorkomen dat u met zichzelf ingenomen raakt. Heftig. Tegen wie heeft hij het? Tegen de volkeren die op dat moment ja tegen Yeshua zeiden. Daarom wil ik u het goddelijk geheim vertellen. Ik zeg niet alleen dat het een geheim is. Rav Shaul zegt dat het een geheim is. Dus blijkbaar is dit iets wat bijzonder is. En niet alleen toen. We leven in de dagen van handelingen. Oftewel Pentecosta, Shavuot. Het was deze tijd dat Rav Shaul dit zei. De instructie, de dagen na Shavuot. Ik kijk uit naar de 50ste dag. En ik hoop dat jullie met mij ook naar dag 51 gaan tellen. 52, na Shavuot. En niet alleen een momentopname is. Dus wat hij zegt, niet zelf ingenomen raakt, is een ander woord. Dat de volkeren die de Yeshua ontvangen hebben, niet hoogmoedig moeten worden. Niet zich beter moeten voelen. Want er is een opdracht. Daarom wil ik jullie goddelijk geheim vertellen. En de ongevoeligheid van een deel het volk van Israël is. Maar voorlopig duurt het dat de niet-Joden, zo staat het hier, volledig zijn binnengegaan. En dan zal heel Israël gered worden, zoals er geschreven staat. Uit Sion zal een verlosser komen. Het zal wat zondig is weggenomen van Jacobs nakomeling. En dit zal het verbond dat ik met ze sluiten wanneer ik hun zonde heb weggenomen. Dit zijn teksten uit de Tanach. En als je die in de context leest waar dit staat, betekent dat Israël nooit volledig verworpen is. Ten tweede houdt Rav Shaul dat ook aan. Maar hij verbindt aan dat de niet-Joden op dit moment even voorrang hebben, om de reden voor een totale scoop van totale gebeurtenissen die moeten gebeuren. Maar wanneer het samenkomt en met name de stichting van Israël 1948, zal er een keer komen. Daniel en ik hebben veel mogen reizen, waaronder 4 keer naar Amerika. Ik kan je 1 ding vertellen. Overal horen wij hetzelfde. Leegloop van kerken. Leegloop van synagoges. Leegloop van generaties die letterlijk denken, weet je, mijn ouders zijn nog gelovig, zo zijn ze opgevoed, maar ik mag anders kiezen en ik hoef hetzelfde niet te doen. En wetten en regels, ik heb ze gehad, maar Pietje laat zien dat het anders kan en ik leer totaal opnieuw een Torah kennen. Ik leer opnieuw bidden. En dat leert mij dat ik mag kiezen of ik wel behoefte heb bij het eten te bidden voor het eten of niet. Of wanneer ik dankbaar ben, nou, misschien zou ik zeggen tegen God dankjewel, maar misschien ook niet. Dat is een generatie die op dit moment opstaat. En lieve mensen, het is de bedoeling dat dit gebeurt. En waarom? De volheid van de volkeren is nabij. En het klinkt hard, dat betekent niet dat de genade voorbij is, maar dat we in een nieuwe fase zitten van de onthulling van de voetsporen van Mashiach die nabij zijn. En er wordt meerdere keer in de Brit-Gesagen vermeld dat met name deze generatie, en dat beschouw ik als jou en mij, niet ontmoedigd moet worden. Niet met de gedachte, ik zie meer lege stoelen dan eigenlijk gevuld zouden moeten zijn. Als jij hier zit, dan ben jij geroepen om dat verbond voor te zetten. Zo goed mogelijk. Met alle instructies en dingen die gedaan worden om jou hier bij de les te blijven. En als jij een vloek ervaart in je leven, dan is de vraag 1, hoe komt dat? Maar ook 2, wat kunnen wij als gemeenschap eraan doen, los dat de persoon uiteindelijk misschien is gevraagd wordt wat hij of zij alleen kan doen. Het zij door een uitspraak, het zij door een houdingsaspect, het zij door andere dingen. Ik ga dat allemaal niet invullen. Ik wil u bemoedigen dat hier een geheim staat die niet alleen relevantie heeft voor nu, maar alles te maken heeft met de parashat die we nu behandelen. Namelijk, hij wil geen vloek. En als die vloek van aard is, dan kom ik toch weer bij de kern uit. Het is niet wat Hashem ons wil aandoen met een dreiging. Als je dit doet, krijg je vloeken te maken. Het is een antwoord wat de mensheid zichzelf kan aandoen. En daarvoor hebben we Gods leiding voor nodig. En ik bid jullie oprecht simcha, vreugde toe. Dat jullie mogen uitkijken, net als ik, naar Shavuot. Maar dat jullie niet de strikvraag, als het ware, zullen toevoegen, betrekking dat jullie alleen maar het laten bij Shavuot. Maar dat Shavuot, als het ware, altijd bij je mag blijven. En dat is nogmaals de geving van de Torah in combinatie met zijn geest. En soms kan het zo zijn dat die gazon, wat wij gazon noemen, visie, mist, bewolkt is, beperkt is. En daarvoor ben ik dankbaar voor gemeenschap. Dat we elkaar op de rit mogen houden, maar ook relatie met God. En niet alleen zullen bidden, maar ook zullen ontvangen. Ik hoop dat jullie komende tijd, door dit ongrondig voor jezelf te onderzoeken, mag zeggen, uit een vrijheid wat wij getuigenissen noemen, dat Hashem in je hart hebt gelegd, wat de kern misschien is waarom jij misschien niet dingen hebt ontvangen. Maar waardoor je het hebt kunnen doorbreken. En dit jaar, lieve mensen, is een jubeljaar. Dat betekent dat oude rechten, die wellicht anders waren, of weggegeven zijn, of toebedeeld zijn door toedoen van anderen, misschien door jezelf, opnieuw vergeven kunnen worden. Vrijgegeven worden. Het heeft in eerste instantie op het land te maken, met ons volk te maken, maar ook in jouw persoonlijk leven. En ik hoop en geloof dat Hashem, door middel van herstel, want hij is een God van genade, liefde en vrede, maar ook van rechtvaardigheid, die God nieuwe kanten mag leren kennen, omdat je zult ontvangen, maar ook kan doorgeven aan de nieuwe generatie. Amen.